Welkom, beste luisteraars van deze podcast. Rob, Liesbeth en ik zijn opnieuw bezig met het maken van een podcast. Deze keer gaat het over de zondebok.
Ja, en Rob en ik hebben onszelf alvast tot zondebok verklaard, want wij hebben net alle krentenbollen van Corné opgegeten.
En we zitten zoals gebruikelijk, de vijfde keer is dit alweer, in de wijkfabriek. Heel gezellig weer met een kopje thee op een zondagmiddag. Eigenlijk onze vaste dag tot nu toe. En we gaan beginnen.
Ja, Rob, ik ben eigenlijk benieuwd. Jij hebt natuurlijk van ons drieën denk ik het best naar dat boek van Jonathan Sacks gekeken. En daar zit een hoofdstuk in over de zondebok. Wat is de zondebok daar? Het gaat niet zozeer over mensen, toch? Althans niet in eerste instantie.
Nee, het gaat over... Het begint is eigenlijk het feest van Yom Kippur. Op Yom Kippur wordt een ingewikkeld ritueel uitgevoerd. Een dubbel ritueel. En bij het ritueel worden twee bokjes gebruikt. Twee bokjes die erg op elkaar lijken. Het ene bokje dient als een soort verzoeningsoffer. En het andere bokje dient als een soort drager van alle fouten, van alle schaamte, van alle verkeerd gedane handelingen, om daarvan los te komen, om daarvan gereinigd te worden. En dat bokje wordt de woestijn ingestuurd en vindt uiteindelijk de dood doordat hij ergens in een ravijn valt.
Ja, wij kennen de zondebok natuurlijk ook en dan hebben we het meestal over een groep mensen.
In het Jodendom is het natuurlijk een religie ook van hoop. En de hoop schuilt daarin dat je dus niet eeuwig belast bent met schuld en met schaamte. En dat je dus op een gegeven moment van die schuld en die schaamte af kunt komen via de verzoeningsofferingen en via die rituelen.
Ja, ik vind dat ook nog wel interessant wat je in het begin vertelde van er zijn twee bokjes. De een wordt als offer aan God aangeboden en de ander wordt de woestijn ingestuurd. We hebben tegelijkertijd over schuld en schaamte. Is nou het ene verbonden met dat ene bokje en het andere met dat andere bokje? Dus bij wijze van spreken wordt de schaamte over de klif gegooid en de schuld aan God aangeboden? Of andersom? Of
ja, dat weet ik niet precies. Of je het zo moet scheiden van elkaar. Het gaat erom dat je op de een of andere manier daarmee, dat je kunt verzoenen. Dat je klaarkomt als het ware met de schaamte, met de schuld. En dat je dat niet... dat die bokjes worden geofferd, heeft ook te maken met het feit dat je niet met mensenoffers om wilt gaan. Hè? Dus hier wordt heel duidelijk voor een dier gekozen.
Ja.
En waarmee uiteindelijk wordt gezegd, een mensenoffer kan niet plaatsvinden meer. Hè? Zoals dat eigenlijk nog plaatsvond via Abraham met Isaac.
Ja. Ja, en het offer is natuurlijk heel duidelijk verbonden met schuld. Liesbeth, jij noemt er ook schaamte bij. Hoe zie jij dat, schuld en schaamte? Hoe verhouden die zich tot elkaar?
Dat is wel grappig. Ik had een poosje geleden een gesprek met iemand. Ik voel me schuldig. Voor mijn gevoel gaat dat meer over wat je gedaan hebt. Dus, ik voel me schuldig naar jou omdat ik jou, weet ik veel, beledigd heb of wat dan ook. Terwijl als ik zeg ik schaam me, dan voel ik me eigenlijk nog steeds alleen maar een soort van betrapt. Of dan vind ik het vervelend dat wat ik gedaan heb en wat ik eigenlijk graag ergens had willen verdoezelen, zodat niemand erachter kwam, dat aan het licht is gekomen.
Moeilijk, ingewikkeld fenomeen hoor.
Ja, jij zegt eigenlijk is schuld op een bepaalde manier gemakkelijker, omdat je dat kunt bijleggen, dat kun je... Nou ja, inderdaad in economische termen, maar ook als ik in het krijt sta bij jou, welke reden dan ook, dan kan ik verontschuldigingen aanbieden of ik kan iets extra's doen voor jou. En dan kan ik het gevoel hebben dat mijn schuld kwijtgescholden is.
Ja.
Terwijl dat met schaamte eigenlijk niet zo is en dat blijft misschien voor eeuwig. Daar is niet een oplossing voor.
Ingewikkelder denk ik. Ja. En misschien merk je dan hoe goed dat ritueel is van die bok.
Ja.
Dat je daar toch weer vrij door komt.
Ja?
Ja.
Ik vond het ook interessant wat je zei van het Joodse volk is overgegaan tot het offer van dieren. En dan denk ik aan wat jij net zei, Corné, van ja, als wij denken aan de zondebok, dan gaat het eigenlijk altijd over mensen, over groepen in de samenleving die de schuld krijgen van een probleem dat we zien.
Ja.
Dan zou je bijna kunnen zeggen, we hebben het weer omgedraaid. We zijn van die oude mensenoffers naar dieren en terug naar de mensen gegaan.
Ja, precies. En dat is een van de meest perverse zaken. In het Jodendom op een gegeven moment is dit ritueel ontstaan van die zondebok. Waarbij ze zelf naar voren brengen. Wij willen niet daarmee zeggen dat wij niet schuldig zijn of geen fout hebben gemaakt. Integendeel. Terwijl wij op een gegeven moment dat ritueel gebruikt hebben, om met name het Jodendom, in de loop van de geschiedenis over heel veel zaken schuldig te verklaren. Hè? Dus bij alle pestepidemieën of alle branden die ontstaan zijn of grote rampen die ontstaan zijn, kregen de Joden vaak de schuld.
Ja.
Ja. Maar even los van dit soort hele grote bewegingen, hè? Ik denk, wat is het toch aan mensen dat we het prettig of makkelijk of wat zou het zijn vinden, om dat als er iets misgaat, dat ik dan altijd met mijn vinger naar iemand anders wijs en zeg, maar hij deed... Nu zijn we weer bij Adam en Eva, waar we het net voor de uitzending al even over hadden. Hoe komt het nou dat Adam wijst naar Eva, Eva wijst naar de slang? Waarom zegt niemand ooit...
Vraag het aan jezelf. Vraag het aan onszelf, hè? Dus ik denk, dan ben jij ervan af.
Ja.
Dan heb jij het probleem niet meer.
Ja. Dus
jij wilt zelf niet met het probleem worden geconfronteerd. Ja. Kijk, wij zien nu ook bij de coronatijd dat we snel zondebokken aanwijzen.
Ja.
De Chinezen zijn begonnen met de epidemie.
Ja.
Dat is de zondebok, zegt Trump. Ja. Of als de vaccins niet worden goed verdeeld worden, dan is Hugo de Jonge de schuld.
Ja.
Maar daarom vond ik het zo mooi wat je beschreef, zoals het ging met het, of gaat met het bokje. Dat je niet naar elkaar wijst, maar dat er misschien niet een persoonlijke schuld is, maar wel een gezamenlijke schuld. Lijkt ook een beetje op de erfzonde, maar je wijst in elk geval niet naar elkaar.
Dus bijvoorbeeld toen ik les gaf, hè, en als de les niet goed ging, dan waren de leerlingen de schuld. Begrijp je? Hè? Die neiging hebben we ontzettend snel. Kijk, het toegeven van fouten of het schuld erkennen. Laat ik een klein praktisch voorbeeld geven uit mijn eigen carrière. Toen ik begon als leraar en ik legde iets uit, was er wel eens een leerling die naar voren bracht, maar daar klopt iets niet in uw uitleg. Mijn reactie in de beginjaren was dan eigenlijk om er met een massieve hoeveelheid woorden overheen te gaan, met verhoging van toon, en me daarmee te redden. Dus niet in te gaan op wat die leerling naar voren bracht. Nou, meestal was mijn reactie dan zodanig dat de leerling wel zijn of haar mond hield. En pas later durfde ik het aan om op een gegeven moment, als ik iemand mij vertelde, maar Rob, dat klopt niet wat je naar voren brengt, inderdaad eventjes te wachten en na te denken en te kijken, verrek, je hebt gelijk. Je hebt inderdaad gelijk. Ik moet even opnieuw kijken hoe die uitleg op de juiste wijze plaats kan vinden.
Ja, en dat is misschien precies wat ik bedoelde met die referentie naar, zeg maar, weer die paradijstuin en God die terugkomt en vraagt, waar ben je mens, waar ben je Adam? Dat we op dat soort momenten, als iemand ons ergens mee confronteert, in dit geval een leerling, die zegt, uw uitleg klopt niet, dat we dan geneigd zijn om ons snel ergens in de struiken te verstoppen.
Ja.
Wat jij doet is natuurlijk eigenlijk hetzelfde, maar dan zeg maar in de aanval.
Ja.
Niet echt te luisteren naar wat er gezegd wordt. Of in ieder geval niet te durven uiteindelijk toegeven dat de ander misschien gelijk heeft of dat je fouten hebt gemaakt.
Blijkbaar ben je bang omdat je autoriteit kwijtraakt. Of dat je gekleineerd wordt. Of dat mensen je uitlachen. Of dat je gepakt wordt.
Ja, je
of
maakt dat je jezelf kwetsbaar.
Ja, wie als een kleine jongen wordt teruggestuurd. En die angst, misschien is het dan toch angst, hè, die ons ervan weerhoudt om toe te geven. Pas als je wat sterker in je schoenen staat, wat vrijer bent. Het is ook een heel groeiproces.
Is die angst terecht misschien? Of zo veilig is de samenleving niet altijd?
Nee. Ik denk dat die angst terecht is. Maar het is wel goed om je van die angst bewust te worden. Want we worden natuurlijk nooit volwassen naar elkaar toe als we in die angst blijven zitten. En een van de meest geweldige situaties is natuurlijk om een situatie mee te maken waarin je die angst naar elkaar niet hebt. En waarin je elkaar durft te vertellen dingen die gedaan zijn of fouten die gemaakt zijn. En daar misschien ook een ritueel in kan krijgen in het samen zijn, waardoor je verlost wordt, bevrijd wordt van je fouten. En dat kan alleen plaatsvinden in een situatie waarin mensen elkaar werkelijk vertrouwen, waarin vertrouwen plaatsvindt.
Ja, ik zit toch ook nog even te denken of de vergelijking, nee, misschien klopt de vergelijking niet helemaal, maar we hadden, jij had het over die situatie van ik ben de leraar en hier is een leerling die zegt u vergist zich. Jij zegt soms kan dat niet in de samenleving, maar als ik denk over het fenomeen van zondebokken, dat gaat natuurlijk over machtsrelaties. Dan zijn het toch vaak de mensen die al de macht hebben die een ander tot zondebok maken. En zo is het ook met de leraar. Heeft natuurlijk altijd meer macht dan de leerling. Dus ik zou denken dat het bij uitstek situaties zijn waarin je uiteindelijk juist zeg maar degene met de macht zouden courage moeten hebben om op zo'n moment te zeggen, ja, vertel me wat je bedoelt. En dan gaan we met elkaar in gesprek. En dat geldt denk ik, want daarom ik vond jouw verhaal heel, heel helder, Rob. Maar ik dacht, toen jij dit zei, dacht ik, oh ja, maar klopt dat wel? Van in de samenleving kan dat niet altijd. En ik denk, er zijn zeker heel veel situaties te noemen, maar
heel vaak kan het wel. Zeker als leraar kun je die moed opbrengen, denk ik.
Ja, en wij tussen aanhalingstekens, maar als dominant de groep binnen een samenleving, vind ik dat je altijd ook die moed moet hebben om met mensen die meer in de marge staan dan jijzelf, om welke reden dan ook, om juist wel in gesprek te gaan en te horen wat zij te zeggen hebben.
Ja.
Maar het is een hele opgave om secuur en nauwkeurig te kijken naar jezelf, of naar onze familie, of naar onze stad, of naar ons land. Om te kijken, waar liggen situaties waardoor wij op een gegeven moment ook verantwoordelijk daarvoor zijn.
Ja, dat lijken mij misschien hele mooie woorden om deze podcast mee te besluiten. Dat een les ook die iedereen voor zichzelf misschien kan trekken. Dat het goed is om weer eens wat vaker naar onszelf te kijken. En denk waar gingen we zelf de mist in plaats van steeds naar anderen te wijzen.
Ja, ik wil dan toch nog even terugverwijzen naar de eerste podcast. Omdat de schuld is, het offer is verbonden ook met schuld. En in de eerste podcast hebben we het gehad over offeren en alternatieven voor offeren. Goede daden verrichten, vaste gastvrijheid waren voorbeelden daarvan.
Nou ja, kijk, dat zie je natuurlijk ook bij het Jodendom. Het offerritueel is er niet meer. De tempel is verwoest, dat ritueel is er niet meer. En daarvoor is in de plaats gekomen toch het gebed, de inkeer. Hè. Dus als het ware, dat beschrijft Jodendom straks ook. Dus het profetische keer terug, inkeer, berouw, toon berouw. Laat zien op een gegeven moment bij jezelf ik moet op schreden terugkeren.
Mooi. Nee, ja. Maakte de cirkel
wij hebben dat in zekere zin geritualiseerd in het Kyrie bijvoorbeeld. Hè? Of in de vergeving. Hè?
Ik dacht ook nog aan het Lam Gods. Dat wegneemt de zonde der wereld. Dat is natuurlijk de zondebok, het ritueel bij de Joden. Ja, wij hebben daar ook een gedachte voor, die ook eigenlijk solidariteit uitdrukt. We hebben een gemeenschappelijke schuld en daar hebben we een gebed voor.
En los van het gebed is Jezus natuurlijk het Lam Gods dat werd geofferd, zeg maar, of dat wij geofferd hebben. Of dat zichzelf opofferde als vergeving voor onze schuld. Of die onze schuld op zich heeft genomen. Dus inderdaad, die zie je een soortgelijk proces.
Ik vind het een heel mooi gebed en ook een innerlijke vrede uitdrukken. Ja. In de laatste zin geef ons de vrede. Maar zo voelt het ook echt. Een innerlijke vrede waarbij je verlost bent van schuld of van zonde. Of, dat vind ik heel mooi. Schaamte. Ja.
Ja. Ja, heel mooi. Ja, ja, zo krijg je echt weer een extra lading of zo.
Ja, ja. Absoluut.
Ja. Corné, je maakte net de cirkel al bijna rond, terwijl we zijn nog helemaal niet rond. Dit is pas de vijfde aflevering en we hebben er op zijn minst nog eentje te gaan. Maar we hopen weer dat u weer met plezier heeft geluisterd. En tot de volgende keer. Een hele mooie vaste nog.